We kennen allemaal de beelden nog wel. Massa's mensen op het vliegveld van Kabul. Mensen die uit pure wanhoop op een vliegtuig klimmen. Dit jaar is het 5 jaar geleden alweer dat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan. De evacuatie van mensen die voor Nederland hadden gewerkt daar verliep vervolgens enorm chaotisch. Die evacuatie is nu gereconstrueerd in de 4-delige docuserie Holland Gate, de vlucht uit Kabul.
Duizenden Afghanen willen het land ontvluchten nadat de Taliban de overwinning hebben uitgeroepen.
Deze mensen gaan simpelweg dood.
Dit is wat mij betreft een ramp.
Maar is niet een van de problemen juist dat er nu niemand in Kabul zit?
Hij zegt ja, we hebben niemand. Helemaal niemand. Ik zeg wat moet ik doen dan? Hij zegt ja, we willen graag dat jij onze ogen en oren bent.
We moeten een alternatieve manier verzinnen. Dit gaat niet werken.
En toen ging iedereen sturen. Nee, je moet dus naar die toren en naast die toren zit dan dat gat in het hek.
Dan moet je dus families uit elkaar gaan trekken omdat ze niet op de lijst stonden.
We hebben hele groepen achtergelaten.
Wie kunnen we de schuld geven?
Ik zal daarom mijn ontslag als minister van Buitenlandse Zaken indienen.
Ik ga erover praten met mijn spraakmaker, actrice Svita Zirak, en met Annemieke Ruggenberg. Je deed regie en research voor dit project. Er is al veel gezegd over die evacuatie. 2023 een kritisch rapport verschenen. TV, radiogesprek over geweest, artikelen over geschreven. Deze reconstructie, die moest er toch ook komen, Annemieke, waarom?
Ja, dat klopt. Er zijn namelijk twee dingen die het echt uniek maken. We hebben met een lokaal team in Afghanistan mensen kunnen vinden en spreken die achtergebleven zijn, zoals dat heet. Het was namelijk ook een centrale vraag die wij hadden van wat is er gebeurd na die tijd? Iedereen kent die beelden, je noemde het al. Wat is er met de mensen gebeurd die achtergebleven zijn? En die hebben nu een stem gekregen. En daarnaast is het ook voor het eerst dat er echt een totaalreconstructie is gemaakt. Dus we hebben voormalige bewindsvoerders gesproken,
de minister,
special forces,
de
minister, staatssecretaris, maar ook vrijwilligers die eigenlijk zonder dat het hun baan was, mensenlevens hebben gered. En dat komt eigenlijk allemaal samen in die 4 afleveringen. En eigenlijk is dan aan het eind pas duidelijk van hoe kan het dat die mensen achtergebleven zijn? En wat waren de dynamieken die een rol hebben gespeeld?
En het feit dat het een geschiedenis is die nog voortduurt.
Zeker, ja, dat is ook iets wat ik me ook niet realiseerde toen ik begon. Dat is ook waarom je er ook zelf als mens zoveel van leert. Er zijn nog steeds mensen dagelijks bezig hiermee. Er zijn mensen die nog rechtszaken hebben lopen. Er zijn mensen die nog steeds hun huizen niet uit durven, omdat ze dus met westerse landen hebben samengewerkt. Dus het is voor sommigen een gesloten boek, maar voor heel veel mensen is het nog steeds iets wat dagelijks een rol speelt in hun leven.
Een van de zaken die we eigenlijk nog niet zo goed kenden is het bijzondere verhaal van Janno Kazemier. Wat was zijn rol?
Nou, Janno was een burger, zoals dat dan genoemd wordt, die werkte in Kabul. En net als vele andere Nederlanders die op dat moment daar waren, kon hij dus naar Nederland terugvliegen. Zij stond eigenlijk te wachten op zijn evacuatievlucht toen hij een telefoontje kreeg van Buitenlandse Zaken. Want het was namelijk zo dat net daarvoor de plaatsvervangend ambassadeur vertrokken was, omdat hij zich niet meer veilig voelde. En hij voelde zich verantwoordelijk voor zijn lokale personeel. Maar er was ook nog geen vervangend team. Dus dat ging over 48 uur waarin er dus eigenlijk niks kon.
Geen Nederlandse
vertegenwoordiger
was.
Via werd bekend dat deze Janno zich in Kabul op het vliegveld bevond. En hij is toen gebeld en gevraagd letterlijk van trek Nederlanders naar binnen.
Ja, laten we even luisteren naar Janno. Hij vertelt over zijn eerste soort van opdracht uit Den Haag.
Er was geen formele opdracht. Het was gewoon van, jij bent onze ogen en oren. Ja, trek Nederlanders naar binnen. BZ had een vliegtuig gecharterd. En ze hadden ondertussen de e-mail gestuurd naar het lokale personeel. Het vliegtuig komt morgenochtend om 7 uur. Die e-mail was eruit, maar er was geen Nederlands ambassadeteam. En er was geen representatie. En er zou wel een vlucht komen. Dus dat werd als het eerste de opdracht van, hoe gaan we dat doen?
Ja, en speel maar ambassadetje eigenlijk.
Ja, daar kwam het wel op neer inderdaad. Maar dan wel met heel beperkte middelen. Want vanwege privacyredenen mocht hij geen lijsten krijgen bijvoorbeeld. Met namen van mensen. Dat had het natuurlijk makkelijker gemaakt. Dus hij is eigenlijk heel improviserend te werk gegaan. Dus gewoon rond gaan lopen. Hij werd het aanspreekpunt. Dus sommige mensen werden naar hem toegestuurd. Anderen moest hij zien te vinden. Hij checkte papierwerk. Hij checkte paspoorten. En hij hoopte dan genoeg Nederlanders te vinden om vliegtuigen mee te vullen. Mm. Omdat de tijd was natuurlijk aan het tikken. En mensen moesten gewoon weg daar.
Ja, Svita, je was vlak voor de val van Kabul nog daar. Net een paar dagen terug, toen we allemaal die beelden konden zien van wat zich daar op het vliegveld afspeelde. Had jij al een voorgevoel toen je daar was, een paar dagen eerder?
Ja, zeker. Ik ben bewust in de zomer van 2021 naar Afghanistan gereisd, omdat ik wist dat dat mijn laatste kans was om mijn kinderen Eline en Elias, die in Amsterdam geboren zijn, mijn geboorteland te laten zien.
De Taliban steeds verder oprukten.
Ja. En ik had ook 9 dagen vrijgevraagd eerder van school. En ik had op het formulier ook echt zo expliciet neergezet: dit is mijn laatste kans om Afghanistan te laten zien. En helaas is dat ook zo. Is dat achteraf ook zo.
Wat voelde je daar toen je daar?
Dat gevoel van... Kijk, ik heb zelf de Taliban meegemaakt als kind. En als een etnische minderheid. Het gevoel... Dat de angst die Taliban met zich meebrengt, dat als je op straat loopt, dat voel je. Dat is zo'n bries in je nek van angst. Met heel veel woorden die heel, nog meer angst influisteren. Wat die terroristische organisatie toe in staat is. Ik heb als kind meegemaakt dat vrouwen in een greppel werden gelegd. Nagels levend eruit werden getrokken. Dat is die terroristische organisatie toe in staat. En mensen weten. En de afgelopen 20 jaar hebben zij wederom laten zien waar zij toe in staat zijn. Door mensen die ze gegijzeld hielden. Afghaanse militairen die ze gegijzeld hielden. En wat ze daarmee gedaan hebben. Dus het was het gevoel is gewoon... Het is gewoon echt. Het is gewoon moeilijk om dat nog beter te omschrijven. Omdat ook de mensen die daar zitten, die weten wat ze te wachten staat. En toen ik terugkwam, heb ik gebeld met AD en heb ik gezegd van jullie moeten ingrijpen. En ik was daar te gast bij Ariana in Tolo Televisie. En ook daar had je vrouwelijke producers, vrouwelijke staf die daar werkte. En die zeiden allemaal: help, we kunnen geen kant op.
Maarten Krol, we spraken net over luchtkwaliteit met u. Weet u nog, kent u deze beelden ook nog?
Ja, zeker.
Kan u zich dat herinneren?
Met name die beelden dat mensen aan vliegtuigen hingen. Dat was zo'n sterk beeld van dat ze zo graag weg wilden. En ja, ik begrijp het alweer 5 jaar geleden.
Ja.
Dus tijd gaat enorm snel. Maar ik weet het nog dat het gebeurde. En dat je ook afvraagt zo van... Ja, wat is er van die achtergebleven mensen gekomen? Dus het is heel fijn dat deze documentaire er nu is.
60 betrokkenen hebben jullie gesproken, Annemieke. 20 van hen ook op camera geïnterviewd. Was het moeilijk om mensen over te halen om mee te doen?
Een Afghaanse collega, Wali, die heeft ons daarmee geholpen. Die heeft die contacten ook, want die was ten tijde van de evacuatie ook daar. Mm-hmm. Daarnaast was het vooral voor ons heel belangrijk dat het op een veilige manier ging. Dus we hebben mensen bijvoorbeeld gezegd dat we ze konden interviewen op een andere plek dan waar ze woonden. Vaak werden de camera-spullen pas uitgepakt als onze collega's ter plaatse waren. We hebben ze volledige veiligheid gegarandeerd door ze anoniem te maken. En dat maakte natuurlijk wel een verschil.
Want... Ja, daar hebben jullie AI zelfs voor gebruikt, hè?
Ja, een van de hoofdpersonages, om het zo maar te noemen, dat is Aziza. Dat is een Afghaanse vrouw die dus wel geëvacueerd is, maar haar beste vriendin is achtergebleven. Dat is een enorm contrast tussen twee levens die eigenlijk voorheen hetzelfde waren. Zij zaten namelijk in een vrouwenleger, opgeleid door Nederlanders. En de ene is in de chaos wel ontsnapt, om het zo maar te noemen, en de ander is achtergebleven. En Aziza die kreeg in het proces van het maken van de documentaire steeds meer zorgen ook over haar veiligheid. Met name ook over haar familie. Want vaak zie je dat er ook represie zijn. Als mensen zich hier ergens over uitspreken, kan dat een effect hebben op de achterblijvers daar. Dus daarom hebben we haar uiteindelijk op het laatst in het proces nog veranderd. Ja. En dat daar hebben we AI voor gebruikt, inderdaad. Ja.
Dat gaat over de mensen die daar nog zijn. Dat is het al moeilijk natuurlijk om die tot medewerking te krijgen. Dat geldt natuurlijk ook wel voor mensen hier, want niet iedereen is trots op hoe dat gegaan is.
Ja, ik heb me daar in het begin ook echt een beetje over verwonderd, over hoe moeilijk dat was om mensen hier bereid te vinden om mee te werken. Dat had ik van tevoren niet per se verwacht. Er is natuurlijk ook een onderzoeksrapport geweest, dus heel veel mensen zeiden het is voor ons nu een gesloten boek, er is een onderzoek gedaan, daar kun je naar kijken. Nou, dat hebben we uiteraard ook gedaan. Maar het is juist zo mooi en belangrijk om al die perspectieven samen te brengen. Met name zat er wat moeilijkheid en wat weerstand bij Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. We hebben natuurlijk Kaag gevraagd of ze mee wilden werken om de andere bewindsvoerders...
Zaken.
Precies, ja. Zij heeft uiteindelijk besloten om dat niet te doen en ook verwezen naar haar medewerking aan het onderzoeksrapport. Er waren ook mensen die op achtergrondbasis erg graag hun verhaal wilden doen, want je merkt gewoon dat het enorme indruk heeft gemaakt wat er daar allemaal gebeurd is. Ook mensen van Buitenlandse Zaken hebben bijvoorbeeld in belteams gezeten en die gingen ook een beetje over leven en dood, want die moesten mensen naar een vliegveld gidsen waar ze zelf nog nooit geweest waren. Maar uiteindelijk gaf Buitenlandse Zaken geen toestemming aan mensen om mee te werken aan de interviews. Dus hebben we uiteindelijk onze strategie veranderd en gekeken naar wie er uit dienst waren. Want die kunnen dan natuurlijk voor zichzelf beslissen.
Ja, en bij het ministerie van Defensie, ook natuurlijk betrokken bij deze operatie, zat het ook weer anders, hè?
Nou, dat was niet meteen een ja. Maar uiteindelijk voor het belangrijkste deel wel. Er is een man die bij de Special Forces werkt. Die eigenlijk heel precies heeft verteld hoe die hele operatie liep. En dat waren natuurlijk echt de mensen die bij die muur stonden. En die iets moesten met die enorme chaos. En met al die wanhopige mensen die hen aankeken van red mijn leven zo ongeveer. Die kregen natuurlijk te maken met valse papieren. Die moesten, je hoorde het al, families uit elkaar trekken. Omdat een deel op de lijst stond, een deel niet. Ze kregen baby's aangereikt. Het waren echt traumatische ervaringen. Ja. En zij moesten in een aantal dagen tijd in de eerste instantie ruim 400 mensen evacueren. Maar dat werden er door moties een paar duizend.
Ja, want tegelijkertijd werd er in de Kamer vergaderd over waarom nemen we maar zo weinig mensen. Of alleen de tolk en hun familie mee. Ja, dus die lijst werd langer en langer terwijl ze eigenlijk daar probeerden
aan het werk waren.
Mensen kijken of wie was en wie mee mocht.
Precies. En om dat werk dan ook nog een beetje menselijk te houden. Ze hebben daar een hele slimme manier uiteindelijk op gevonden om toch efficiënter te werk te gaan. Want je ziet natuurlijk, iedereen heeft die beelden nog wel in zijn hoofd van die enorme chaos. En je kon bijna mensen niet bereiken. Uiteindelijk waren er twee commando's die een plek hadden gevonden bij, zo heette dat dan, Abbey Gate. Het was een plek die iets rustiger was en waar een opening was. En die opening is omgedoopt tot Holland Gate. Vandaar ook dat de serie zo heet. En daar hebben ze mensen naartoe gegidst. Ja. Er was op een gegeven moment een soort toren daar vlakbij. Dus iedereen die in contact stond met mensen die op lijsten stonden, die hebben die mensen daar naartoe geleid.
Stiekem daarheen geleid.
En toen ging het sneller en waren ze effectiever.
Jullie hebben interviews, archiefbeeld natuurlijk, en ook scènes zijn er nagespeeld. Svita, jij speelt Moersal, een Afghaanse militair opgeleid door Nederland. Wat is haar verhaal?
Van veel wanhoop en verdriet. En zij is gewoon in de steek gelaten. En zij is nu achtergebleven. Ze had gewoon een leven. Ze kon weer dromen. Ze wilde haar land dienen. En ze had haar vriendin. Er was een mooie, bijzondere vriendschap tussen die twee vrouwen. En ineens is dat, valt het in de duigen. En ten tweede blijf je ook in de ellende achter. En de tijd gaat snel qua 5 jaar. Maar voor de mensen die daarin zitten, die gaan de afgelopen 5 jaar bijna, zijn ze dag bij dag zijn ze gaan sterven.
Hoe was het voor jou om haar te spelen?
Het is altijd heel pijnlijk, altijd heel intens en altijd heel traumatisch. Maar ik heb het ook een beetje als helend ervaren, omdat de documentaire een hele andere verhaal vertelt en die vrouwen hopelijk daarmee wat meer stem krijgen. Want ik heb de afgelopen tijd de aandacht in de media, maar ook van mensen die daar macht hebben, die daar wel wat aan kunnen doen, heb ik gezien dat ze daarvoor wegkijken. Daarmee hoop ik dat met deze documentaire voor de 38 plus miljoen Afghanen die daar nog achtergebleven zijn, die niet uit Afghanistan willen, die wel in eigen land veilig willen wonen, gewoon recht hebben op basis dingen. Maar ook voor de mensen die achtergebleven zijn, die wel het recht hebben om hier naartoe te komen, dat het wat goeds gaat brengen.
Jullie hebben een week lang gedraaid in Nijmegen, Annemieke, met Afghaanse figuranten die een aantal scènes naspelen voor de documentaire. Wat voor sfeer hing er?
Ja, een hele bijzondere sfeer. Ik zal die dagen ook nooit vergeten daar. Dat is ook waar ik Svita heb ontmoet. Wat zo bijzonder was, was bijvoorbeeld dat er een aantal Afghaanse figuranten waren die er bewust voor gekozen hadden om mee te werken. Ze hadden ook de echte evacuatie meegemaakt en vonden het daardoor moeilijk, pijnlijk, maar ook helend om dat dan op deze, in een veilige setting, zeg maar, weer een soort van her te beleven. We hadden ook een traumacoach op onze set. Ja. En dat was zeker nodig. Die heeft heel veel gesprekken kunnen voeren. Mm-hmm. Maar ik zag ook vriendschappen ontstaan. Ik heb zelf ook nog contact gehouden met een aantal vrouwen, omdat je heel snel met elkaar verhalen en ervaringen deelt. En natuurlijk ook heel snel teruggaat in de tijd, in wat zij hebben meegemaakt. En het is heel bijzonder om te zien dat een soort industrieterrein in Nijmegen er in het docu, maar dat moeten mensen zelf maar gaan ervaren, er echt wel een beetje uitziet als Afghanistan, heb ik me laten vertellen.
Je probeert een Holland Gate neer te zetten. Daar zijn flink wat mensen ook wel doorheen gegaan. In de documentaire vertelt majoor Thijs hoe ze daar te werk gingen.
En wat er dan gebeurde is dat of ze hadden een e-mail, of ze hadden een paspoort, of ze hadden iets anders waar hun naam stond. En dan gingen onze operators, die controleerden dat met de tablet die we hadden. En dan trokken ze er wel of niet uit. En dat was letterlijk mensen uit de sloot trekken.
Nou, ik denk dat ik hier wel wat traantjes in mijn ogen heb gehad, eerlijk gezegd.
Janken. Zo blij. Op een gegeven moment weet je zelf ook niet meer of het gaat lukken. En je moet geloven dat het gaat lukken, anders word je gek.
Het gevoel is moeilijk te omschrijven wat je dan voelt als een daadwerkelijk iemand door dat hek is en de bevestiging heeft dat hij geëvacueerd gaat worden. Tegelijkertijd zeg ik er ook wel bij, dat moment is heel kort, want daarna ga je op naar de volgende. En zo ging dat de hele tijd.
Ja, de stem van Dirk Boswijk van het CDA, die zich hard heeft gemaakt ook voor een langere lijst, meer namen op de lijst.
Nu staatssecretaris.
Ja, toch, er zijn er flink wat achtergebleben. Weten we hoe het met hen is?
Nou, wij weten dat natuurlijk van de mensen die we hebben geïnterviewd. En daar gaat het niet heel goed mee, moet ik zeggen. Ik denk dan vooral ook weer aan Muursal, waar Sevita over heeft verteld en die zij heeft gespeeld. We hebben haar ook helemaal meegenomen in het proces. Dus wat haar heel trots maakte, was dus het feit dat haar verhaal hier nagespeeld wordt en dat zij dus een stem krijgt. Maar zij is iedere dag bang voor wat de dag brengt. Ze spendeert heel veel tijd binnen. Er is geen mogelijkheid meer voor haar om te werken. Ze leeft heel veel in anonimiteit. En ze durft zich gewoon niet vrij te bewegen. Dus ze zegt wel vaak van ik leef wel, maar ook weer niet helemaal. En ze haalt heel veel steun uit het contact met Aziza, haar vriendin die wel geëvacueerd is. Ja. En daarom, dat is ook voor Aziza een motivatie geweest om haar verhaal te vertellen, omdat ze zich ook schuldig voelt naar de achtergebleven collega's die dus niet die kans hebben gekregen om in vrijheid te leven.
Ja. Svita?
Wat hierin heel erg moeilijk is, is niet alleen het verhaal van Mursal, omdat ze dan een vrouw is en met buitenlanders heeft gewerkt en militair is geweest, maar ook omdat ze deel uitmaakt van een etnische minderheid, met name de Hazara-groep. Wat ik heel erg pijnlijk vind om te zien is dat de vrouwen en de meisjes lijden eronder. Laten we niet vergeten de mannen die wel graag willen dat hun vrouwen werken, of de vaders die voor de ontwikkeling van hun dochters zijn, die lijden er ook onder. Maar de etnische minderheden, zoals de Hazaras, de Tajiken lijden er nu ook onder, omdat zij met de Noordelijke Alliantie in de NATO, in de NAVO, Taliban hebben toen destijds verslagen. Maar ook, er is ook een nog een kwetsbare doelgroep. Dat is de LHBTI-gemeenschap van Afghanistan, die helemaal geen stem heeft.
Okay. Duidelijk, dankjewel voor je verhaal, Svita. En Holland Gate, de vlucht uit Kabul, is vanaf morgen elke woensdag te zien om 8:30 bij KRO-NCRV op NPO